Koester. Ja, het is een prachtig woord. En Chris heeft eigenlijk al een prachtig persoonlijk gedicht gelezen. Ik zou haast dat willen bovenschrijven, koester de liefde. En dat wens ik je ook toe, Chris. Maar koester, het is voor mij zo'n woord wat klinkt als een soort van warme sjaal op een koude dag. Koesteren betekent ergens heel zorgvuldig mee omgaan. Het kan gaan over mensen, het kan gaan over dieren, over planten, over herinneringen die je koestert, verliefdheden, vakanties, momenten van afscheid, mooie momenten met je kinderen. En zoals gisteren in de krant stond, Koningsdag, een traditie om te koesteren. En ik dacht van, wat zou God koesteren? En eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld, want de Bijbel is wat vol van waar Gods hart vol van is. Vol van waar teksten die dat geven van, hey, waar is God mee bezig? En de eerste tekst die ik heb, en we hebben hem inmiddels wel, oké, dan gaan we eventjes tjoek, 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 koester hebben gehad. De eerste tekst, Hosea. Hosea 11 vers 8 is een vers wat mij heel dierbaar geworden is. Omdat God diep in zijn hart laat kijken, ach Efraïm. En Efraïm staat dan voor het tienstammenrijk. Een deel van Israël wat permanent eigenlijk God voor de voeten loopt, omdat ze alsmaar met afgoden bezig zijn. Hoe zou ik je ooit prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma en laten ondergaan als Soboim? Twee dorpen die in die vallei lagen bij Sodom en Gomorra, die mee vernietigd zijn in het Syrische gebied daar. En er staat er zo'n prachtig hart. Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Nou, daar kijk je echt in Gods hart. Een volk wat hem niet wil dienen, doet God pijn. En die zegt van, wauw, ik word daardoor verscheurd. Gewoon, ik wil mijn liefde uiten en ik kan het niet. Door barmhartigheid word ik bewogen. Nou, misschien denk je, ja, het gaat over Israël, het gaat niet over mij. Een bekendere tekst. Als lief dat God de wereld die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ieder die hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God koestert niet alleen Israël. God koestert alle mensen. En meer dan dat. God koestert zijn schepping. God houdt van mensen, maar zijn hart wordt verscheurd door die mensen die eigenlijk langs hem heen leven. Die God niet willen eren, God niet willen kennen en God niet willen dienen. Maar ieder die ingaat op Gods liefde, die mensen koestert God. Hij houdt van jou. Ik weet niet of vanochtend al iemand tegen je gezegd hebt, dat je van iemand die ze tegen jou zei van ik hou van je. Maar God zegt vanochtend tegen jou, ik hou van jou. God koestert allen die hem dienen. Door Jezus is er een liefdesrelatie mogelijk. We kunnen Gods liefde en barmhartigheid, Gods troost ervaren als die warme sjaal in gure dagen. God heeft de wereld zo lief dat hij het liefste wat hij had, zijn zoon, gegeven heeft om met jou een koesterende relatie te kunnen bestarten. En de vraag is eigenlijk vanochtend, ervaren we die liefde? Ervaren we werkelijk Gods liefde? Of is dat iets waarvan je zegt, nou dat geloof ik, maar ervaren doe ik het niet? Of misschien niet meer? Soms hoor je van die getuigenissen van mensen die zo into God zijn, dat je het haast irriteert. Maar ook wel weer heel mooi vindt, dat je, oh, dat heb ik niet. Dat je aan de ene kant jaloers op bent. En aan de andere kant denk je, Is dat echt? Hoe is die morgen? En eigenlijk vanochtend is de vraag, wat is jouw koestergehalte van God? Ik heb een citaat van Tim Keller. Ik vond het echt prachtig citaat. Wat je lief hebt en niet waarin je zegt te geloven, laat zien waar je werkelijk in gelooft. Dat is een uitspraak. Niet wat je belijdt te geloven, maar wat je lief hebt is waar je werkelijk in gelooft. Zoals we hier zitten, geloven we allemaal in meer of mindere mate in Jezus. Maar de vraag van ons is, houden we ook van hem? Of is houden van Jezus slechts een herinnering die je koestert? Tijd om de Bijbel open te slaan. En ik heb Annette gevraagd om dat te lezen. Mijn ogen zijn nog steeds in reconstructie. Dus dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Annette gaat lezen Openbaring 2, vers 1 tot 5. En u kunt allemaal meelezen.
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw betoont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
Precies. Nou ja, wat zegt die engel over deze gemeente? Het zijn harde werkers. Ze verdragen geen boosdoeners. Ze hebben kennis, want ze hebben onderscheiden valse profeten. Ze hebben lijden verdragen. En hebben er ook volharding in getoond. Er is veel werk verzet voor Gods koninkrijk. Allemaal fantastische dingen. Kortom, het zijn hardwerkende, volhardende christenen met kennis en onderscheiding. En er is slechts één minpuntje. De liefde van Jezus, de liefde voor Jezus, is niet meer wat hij ooit was. Ze doen alles uit plichtsbesef. Op de automatische piloot. En dan het schokkende van dit verhaal is dat die liefde van Jezus, de liefde voor hem, zwaarder blijkt te wegen dan al die dingen die die mensen doen. En eigenlijk is het oordeel van de engel dat God dienen zonder hem lief te hebben onvoldoende is. En die engel die maakt het nog bonter. Die zegt, als je je niet bekeert, dan zal de kandelaar van zijn plaats worden weggenomen. En dat, lieve mensen, is gebeurd. Want dit is de kerk van Efeze. Daar is op een paar zuilen na, die weer rechtop zijn gezet, niks van over. Wat je lief hebt en niet waarin je zegt te geloven laat zien waar je werkelijk in gelooft. Geloof is een hartzaak. Spreuken 4 vers 23 zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want dat is de bron van leven. Ik heb hem ook in de HSV neergezet. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Ons diepste ik, de kern van wie je bent, wordt door de Bijbel aangeduid met je hart. En God wil geen uiterlijk vertoon. Hij wil geen godsdienst. Hij verlangt ernaar om een liefdesrelatie met jou te hebben. En God liefhebben is eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel het grote gebod. In Deuteronomium lees je het al. Deuteronomium 6, vers 5 tot 7. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over thuis en onderweg. Als je naar bed gaat en als je opstaat. Nou, dat is wel een ding, zeg. Daar hebben we allemaal nog wel een beetje huiswerk aan. Een uitdaging voor ons allemaal. God liefhebben met hart en ziel en met al je krachten. Het hoort allemaal bij elkaar. Het overdragen aan je kinderen, daarmee bezig zijn, dag en nacht. Heb God lief en koester zijn woord. Leef daarmee. Vertel het je kinderen. God wil dat wij ons hart vullen met zijn woorden. Met de kennis van nu weten we dat woord is levend geworden. Dat is Jezus zelf. Hij is het levende woord wat in ons hart wil komen wonen. En niet als kamerbewoner, maar als hoofdbewoner, als eigenaar. Hij, de koning van mijn hart. Spreuken 23 vers 26. In de HSV zegt mijn zoon, ik voeg even toe mijn dochter. Geef mij je hart. En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Dat is de uitnodiging van God. Geef mij je hart. God wil niets liever als dat onze toewijding naar hem toe. Dat we God lief hebben. En in zijn wegen gaan. En dat we niet alleen druk zijn voor God, zoals de gemeente in Efeze. Maar dat we hem werkelijk lief hebben. Nou, dat we werkelijk elke keer weer opnieuw verlangen die intieme relatie met God. Die tegen ons zegt, jij bent mijn geliefd kind, geef mij je hart. Het gaat God om dat we hem koesteren. En God wil ons ook koesteren. 1 Korinthe 13, vers 1 tot 3 is zo'n bekend gedeelte. Paulus zegt, al had je alle geestelijke gaven. Al sprak je alle talen, had je alle kennis. Zonder liefde betekent het niks. Jezus wil jouw hart. Je kunt dagelijks druk met de gemeente zijn. Maar als het niet uit liefde voor Jezus is... Zeg Jezus ook vandaag tegen jou, bekeer je. God zegt tegen jou, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En daarom zegt Salomo in Spreuken 4, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Zo'n wijze spreuk van Salomo. Hij heeft hem zelf niet waargemaakt. Zijn hart is veroverd door vrouwen en afgoden. Op enig moment diende die God met een verdeeld hart. Of misschien zelfs alleen uiterlijk voor de vorm. En dan denken we van, wauw, hoe staat het met jouw hart? Welke plaats heeft God in jouw hart? Met 50 jaar ervaring als christen weet ik hoe ingewikkeld het is. Om God met een onverdeeld hart te dienen. En er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Zoveel dingen jagen op ons hart. Hoe waak je over je hart? Het is haast een onmogelijke klus. En toch zal God niet iets vragen van ons wat we niet zouden kunnen doen. Hoewel we ons soms overvraagd kunnen voelen door God. Maar het op wat Paulus schrijft aan de Filippenzen in hoofdstuk 4, vers 6 en 7. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. God zelf wil ons helpen om ons hart te bewaren en vrede in ons hart te geven. Wat mooier als een hart dat vrede heeft, die in rust is. We mogen rekenen op Gods nabijheid, op Gods aanwezigheid. We mogen God vragen in het gebed wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben om weerstand te bieden tegen de boze, tegen verleiding. En God belooft zijn vrede over ons. Voor alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. En God is dan nabij om je daarbij te helpen. Daar hoeven we ons niet gestrest over te voelen. Dat we onder druk staan van dat God het wil dat we heilig leven. God belooft vrede in ons hart. Als we ons hart bewaren en behoeden. God weet wat je nodig hebt. Hij geeft vrede die het verstand te boven gaat. Dat is als het ware als thuiskomen van God, bij God. Koester je relatie met Jezus. Dat is waar het om gaat vanochtend. Een aansporing, een oproep. Maar ook een waarschuwing. Een moment om even bij stil te staan. Hoe ziet mijn en jouw leven eruit? Wat is jouw grote liefde? Ik heb dat bij mijn voorbereiding ook gedaan. Ik heb gebeden en nagedacht. Of God echt mijn grote liefde is. En ik vond het helemaal niet een makkelijk antwoord. Ik vond het ook geen makkelijke vraag. Natuurlijk, ik kan makkelijk zeggen, oh ja, tuurlijk, ja. Maar is het echt zo? En ik heb daar tijd in geïnvesteerd. En het was een worsteling. En uiteindelijk kwam ik op twee dingen uit. Ik dacht van, ja, gaat het nu om Annette, die de eerste plaats heeft over God? En ik ontdekte, het is onvergelijkbaar met elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. En toen dacht ik, ah, maar het mooie is dat man en vrouw één zijn. En samen stellen we God op de eerste plaats. Komt toch helemaal goed nog. De wereld zit vol met schatten. Je kunt overal je hart mee vullen. Daarover gaat Matthäus 6, vers 19 tot 21. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. Die verbreken in, stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Je kunt je met van alles vullen. Maar God wil in ons hart zijn. Waar je schat is, zal je hart zijn. En het is op Tim Keller gezegd. Wat je lief hebt en niet waarin je zegt te geloven. Laat zien waarin je werkelijk gelooft. De vraag vanochtend is van, bevat jouw hart de juiste schat? En eigenlijk is het iets wat alleen jij en God maar weet. Alleen jij en God weten of jij iets moet met deze preek. Alleen jij en God weten of je hier alleen lichamelijk zit. En dat je hart en gedachten elders zijn. Of dat je hier werkelijk zit om God te aanbidden. Jezus zegt, geef mij je hart. Dan zal mijn vrede jouw hart bewaren. Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van het leven. Uiteindelijk was dat ook wat de gemeente in Efeze had moeten doen. Dat was precies wat ze ontbrak. Zij waren hun eerste liefde kwijt. Zij waren die liefde van toen, van vroeger, waren ze vergeten. En ik dacht, wat is eigenlijk eerste liefde? Het is zo'n Bijbels begrip, liefde van vroeger. liefde van wel eer. En ik heb verschillende mensen gevraagd wat het is. Wat is eigenlijk eerste liefde? Is het een soort vakantieliefde? Voor het eerst verliefd. Voor sommige mensen lang geleden. Anderen hopen het van de zomer mee te maken. Allemaal prima. Maar is dat wat God verwacht? Een leven lang verliefd op God? Ik denk het niet. Ik denk dat dat het niet kan zijn. Eerste liefde laat zich misschien het best vergelijken met die eerste jaren van een huwelijk. Je verliefde is een beetje voorbij, van die verkeringstijd. Maar er is nog wel sprake van koesterende liefde. Oh, wat mooi. Je hebt het goed met elkaar. Je bent gelukkig. Er komen een paar kindertjes. Allemaal prachtig. En dan door de drukte van het gezin kan het zomaar gebeuren dat die koesterende liefde minder wordt. Je kunt zomaar uit elkaar groeien. En je gezin alleen nog in stand houden voor de kinderen. Van koesteren is geen sprake meer. Je runt je gezin als een bedrijf. Maar we weten dat zonder liefde een relatie leeg is. Zo ook met onze relatie met God. Je kunt nog wel druk zijn voor God. Je kunt nog wel je geestelijk leven managen. Maar als je eerste liefde kwijt bent, ben je eigenlijk alles kwijt. Dan is je relatie met God ook leeg. En dat gebeurde met de gemeente van Efeze. Hoe weet je nou dat je die eerste liefde kwijt bent? Een paar dingetjes. Voor iedereen verschillend. Maar ik denk dat dit redelijk algemene dingen zijn. Als de liefde van God een beetje weg is uit je hart, dan bid je anders. Je gebedsleven wordt minder intens. Je hebt minder gevoel dat het werkelijk een ontmoeting met God is, dat God je werkelijk hoort. En überhaupt heb je minder zin om te bidden. Het schiet er gewoon mee in, vergeet het gewoon. De Bijbel. Je kunt het lezen. En soms denk je, dat heb ik al vaak gelezen. En soms denk je, wat staat er eigenlijk? En soms word je er niet blij over. Maar in ieder geval, het spreekt je veel minder aan. En je hebt ook minder behoefte om de Bijbel te lezen. Allemaal tekenen dat de liefde, de koesterende liefde naar God, weg is. Je geloof, je ervaart minder blijdschap. Blijdschap is een prachtig ding wat een soort van graadmeter van je geloof is. Als je niet meer blij bent over Christus, wat hij gedaan heeft voor jou, betekent het iets over die eerste liefde die weg is. En je hebt ook minder verwachting van God. Het is wat verder weg. Die periodes die ik, als ik me even terugdenk in de tijd dat ik nog op de universiteit werkte, dan waren er van die momenten dat ik gewoon minder met God had soms. En dan ging ik een cursus doen. Want je wilde toch wat doen en dan ging ik dat doen. Want ik ging dan weer iets zoeken om iets te doen, terwijl je eigenlijk daarmee een stuk leegte vulde die God wilde vullen. En ik heb heel veel cursussen gedaan. Als je God een beetje kwijt bent, als die liefde van God verkild is, dan draait het leven om jezelf. Dan ben je vooral met jezelf bezig en hou je niet meer rekening met wat God wil. En de vraag vanochtend is, wat koester jij? Wie of wat is jouw grote liefde? En luister wat God tegen jou vanochtend zegt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Hervind je eerste liefde voor God. Misschien heeft God je deze ochtend op een bijzondere manier aangesproken. Misschien moet je iets met deze preek. Misschien is dat wel dat Koester voor jou was. Ze wou ook zeggen van ja, ga dan niet naar huis. Zonder dat je weer terug gaat naar God. We hebben straks gebedsteams. Maar ik wil ook, als je daarmee zit, als jij zegt van hé, dit was echt mijn preek, dit was echt wat ik moest horen. Want ik ben wel een beetje mijn eerste liefde van God kwijt. Dan wil ik ook zo voor je bidden. En om je hart te toetsen. Even in de spiegel. Oh, we hebben hem niet staan. Ah. Maar even in de spiegel te kijken van het kruis. Even met jezelf geconfronteerd te worden. Wat is er in mijn hart? Wat is mijn schat? Laat het moment stil zijn. En dan wil ik afsluiten met gebed. Is er zelfs binnen iemand die zegt, ja, ik moet mijn hart geven aan God. Misschien voor het eerst, misschien omdat je hem een beetje kwijt bent. Misschien omdat het allemaal wat automatisch geworden is. Je doet nog wat dingen. Maar het is niet meer met van hart. Het is niet meer die koesterende liefde die mogelijk is en die je ook van vroeger kent. Voor wie mag ik bidden deze ochtend? Wie wil het voornemen wat je genomen hebt toen het stil was ook tot uitvoer brengen? Is er iemand die zegt van, hey, ik moet er wat mee? Heer, dank u wel dat u ons hart kent. Dat we op uw hart zijn, dat u zo van ons houdt. En dat u niets liever wil, Heer, dan dat we een relatie hebben die warm is, die betrokken is. Een koesterende relatie, wederzijds. Heer, een relatie die van één kant komt, dat werkt niet. U bent daar met uw liefde. Wilt u geven dat we, Heer, uw liefde ook kunnen reflecteren. En dat we ook uw liefde mogen betuigen. Dat we, Heer, u mogen liefhebben. En wilt u ons helpen om ons hart te bewaren. Heer, om als we dat kwijtraken, raken we alles kwijt. Heer, we hebben de foto gezien van Efeze. Zo willen we niet dat ons leven eruit ziet. Zo willen we niet dat onze kerk eruit ziet. Heer, wilt u ons hart bewaren? Wilt u ons vrede in ons hart geven? Heer, en ja, als we daar verder mee moeten, Heer, wilt u ook dat leiden? In Jezus' naam. Amen.